Amen. Prijs de Heer. Halleluja. En daar hebben we het over vandaag. We komen samen om Hem te prijzen. Nu aan. Om Hem lof te geven. Halleluja. Om Hem aanbidding te geven. Johannes hoofdstuk 4, vers 20. Prijs de Heer. Voor zij die erbij kunnen zijn, hier en online. Tot zegen. Amen. We bidden voor broeder Emmanuel, zijn veilige reis. Hij is in de Verenigde Staten voor 4 weken. Hij zal terugkomen, hopelijk in Jezus' naam. Dank je, Heer. Wie gaat de plaats innemen van broeder Emmanuel? Die hield mij altijd thuis een preek. Die zei amen. Die zei yes. Zuster Kamachi, amen. Lies, amen. Welkom trouwens, Lies, amen. Halleluja. Ze volgt de Bijbelstudies op Zoom. Zij is de dochter van mijn nicht. Amen. Dus ik weet niet wat dat familiegewijs ons maakt. Achternicht, schoon, achternicht. Ik weet niet wat het mogen zijn. Amen. Achternicht? Ja, ja achternicht. Amen. Het maakt niet uit. We zullen het vragen aan ChatGPT. Je zal het wel weten. Maar dank de Heer dat je bent gekomen. En ik bid dat de Heer u mag aanraken. En dat de Heer zich mag openbaren met zijn aanwezigheid vandaag thuis te treden. In Jezus' naam. Amen. Johannes hoofdstuk 4, vers 2. Onze voorouders vereerden God op deze berg en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. By the way, dit is een conversatie tussen een Samaritaanse vrouw en Jezus. Ja, in het begin van zijn bediening. Samaritaanse vrouw die ergens aan een waterput zit en ze beginnen een conversatie over de zaken van het leven. En Jezus zegt, als je bij mij komt drinken, ga je nooit meer dorst hebben. En het is voor de Samaritaanse vrouw, want een Samaritaan en een Jood, die gingen niet met elkaar om. Dat is een lange geschiedenis, ik zal daar zo niet wel wat meer over vertellen. Maar Jezus gaat niet alleen praten met een Samaritaan, met een Samaritaanse vrouw. Dat is 2 keer not done in de ogen van een Jood. En hij openbaart zichzelf als de Messias. Hij openbaart zichzelf als de gezondene. Hij die Israël gaat redden. Hij openbaart zichzelf als eerste in de geschriften aan een Samaritaanse vrouw. Kun je dat voorstellen? En ze beginnen dan een conversatie over waar dat ze moeten aanbidden. Want er was een debat tussen de Samaritanen en de Joden. En Joden zeggen dat de plaats om God aanbidden is Jeruzalem. En de Samaritanen zeggen, ja, maar wij hebben onze eigen plaats. Wij hebben onze eigen berg. In Sichem. Dat is onze berg. Maar dan zegt Jezus, en dus de Samaritaanse vrouw zegt, onze voorouders vereerden God op deze berg, zeggen. En bij u, bij Jezus, bij de Joden, zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. En dan zegt Jezus, geloof me, zegt Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem, de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel. De redding komt immers van de Joden. Amen. Vers 23. Maar er komt een tijd. Hij herhaalt zichzelf. En die tijd is, zegt ze, nu. Nu. Amen. Als het toen in de tijd van Jezus nu gekomen is, dan is het zeker nu. Amen. Dat wie de Vader echt aanbidt, waarlijk aanbidt, in andere vertaling, hem aanbidt in geest en in waarheid. En de Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Want God is geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid. Laten we even bidden. Vader, ik bid, Heer, dat als we u aanbidden, Heer, dat we dat doen, Heer, niet uit traditie, niet uit religie, niet voor eender welke andere motivatie, Heer, dan in waarheid en in geest. In Jezus' naam.
Amen.
Amen. De titel van mijn boodschap is God zoekt jou, deel 2. God zoekt jou. Vorige week was deel 1. We hebben toen gehoord vorige week dat God op zoek is. Hij zoekt mensen. Kan je dat voorstellen? De God van het universum is op zoek. Amen. Is op zoek naar iets. God heeft niks nodig. God is alomvattend. God is alwetend. Hij is almachtig. Hij heeft niets of niemand nodig. Maar hij is op zoek naar mensen. Naar aanbidders. Amen. En als je hem wil aanbidden, dan zegt Jezus, halleluja, moet je dat doen in geest en in waarheid. Vorige week hebben we geleerd wat aanbidding is. Het is niet beperkt tot het zingen van liederen. Soms in de charismatische Pinkstergemeente is worship, aanbidding, veelal gelinkt aan het zingen van liederen. Ik kom naar de kerk om te aanbidden. Ik kom naar deze plaats om te aanbidden. Maar we hebben gezien, aanbidding is niet beperkt tot een plaats. Is niet beperkt tot een setting. Is niet beperkt tot een gebouw. Is niet beperkt tot het zingen of het geven van lofprijs. Lofprijs is een onderdeel van aanbidding. Amen. Heel de Bijbel in het Oude Testament staat vol. De psalmen zijn eigenlijk liederen. De psalmen zijn eigenlijk, is eigenlijk de bedoeling dat daarop werd gezongen en met begeleidende instrumenten, van die tijd dan, geen elektrische gitaren en zo verder, met harpen en weet ik veel wat ze in die tijd allemaal hadden, ritme-instrumenten. En je kan lezen dat David aangesteld werd door God om in de tempel, in die tijd in die tempel, allemaal muzikanten en zangers, speciaal fulltime zangers, fulltime muzikanten, die niets anders deden dan heel de dag zich specialiseren, er waren de levieten, die zich specialiseren in het maken van lofprijs tot de Heer. Amen. En dus al die joden moesten dan naar feesten komen in Jeruzalem, op bepaalde dagen in het jaar, zo had je 7 verschillende feesten. En iedereen moest dan naar Jeruzalem, naar de stad van God. Naar de tempel komen om een offer te brengen. Ze moesten dat doen met Pasen, ze moesten dat doen met Pinksteren. En er was nog een groot feest, het tabernakelfeest, dat was ergens in wat wij nu kennen als september, oktober. En er waren allemaal feesten dat ze moesten komen. En dat was een groot schouwspel. Miljoenen mensen moesten komen in de tijd van Jezus, waren dat miljoenen. Op het paasfeest, dan waren er miljoenen die allemaal kwamen met iets om te offeren. En er werd gezongen en er werd aanbeden. Dus ik wil maar zeggen, aanbidding is inderdaad... lofprijs, het geven van je stem is deel van aanbidding. Maar het is niet beperkt tot aanbidding. Elke keer als wij de deuren buiten gaan, amen, en je kiest ervoor om God te volgen in plaats van je eigen vleeselijke impulsen, dan kies je ervoor om God te aanbidden en hem waard geven. Value, in plaats van wat de wereld u kan bieden. Wanneer iemand u uitscheldt, amen, mijn vleeselijke impuls is om terug te schelden, is om te vervloeken en te verwensen. Maar de Heere zei, keer u de andere wang, amen. Paulus zei in zijn brieven van, scheld, beantwoord vloeken niet met vloeken, verwensing met verwensing, beantwoord daar niet mee, maar beantwoord het met zegeningen. Amen. Waarom? Omdat dat is wat Jezus voor u heeft gedaan. Dat wanneer jij nog een zondaar was, heeft God Jezus Christus gezonden en is hij voor ons gestorven. Hij heeft mij vergeven, dus wie ben ik, als Jezus in mij zit, om een ander niet te vergeven? Dat is de redenering daarachter. En dus dan ben ik God aan het aanbidden. Ja, dat is aanbidding. Aanbidding is op de werkvloer ervoor kiezen, amen, om een vredestichter te zijn. Ervoor kiezen om niet mee te doen met de roddels en achterklap van de mensen. En mee te doen met de rest om iemand anders zwart te maken. Je kiest ervoor om niet mee te doen en zeggen van, oh, laten we eens even rustig aan doen. Hebben we wel alle feiten op een rij? Is het wel goed om zo hier een sfeer te brengen? Snap je wat ik wil zeggen? De Heer aanbidden is wanneer je op de speelplaats, amen, niet mee wilt doen met de pesters. Die allemaal Snapchat zitten te versturen van de ene foto naar de andere. En ze hebben weer een foto getrokken van de jongen nog garmen in zijn onderbroek ergens in de kleedkamer. En iedereen zit ermee te lachen. En jij kiest ervoor om te zeggen van, mannen, dit is niet oké, okay, doe hier niet aan mee. Amen, ik heb daar vorige week over gehad, nietwaar? Ja. Over dat er zelfmoord gefueld en gedreven wordt door jaren van pesterij. En dan zeggen ze, ja, maar we hebben niks gedaan. Jawel, je doet wel iets, amen. Wanneer we zwijgen en we doen er eigenlijk aan mee. Maar de christenen zouden moeten opstaan, amen, in deze verdorven wereld. En het licht moeten zijn. Amen. En dan ben je de Heer aan het prijzen. Dan ben je hem aan het aanbidden, nietwaar? Maar ik ging, dat was vorige week. Je mag vorige week preken, je luisteren via de website. Maar ik wil vandaag hebben over wat betekent de uitspraak van Jezus in geest... en in waarheid. Als je het echt wilt begrijpen, moeten we even teruggaan in de tijd in de welke dat Jezus de woorden zei. De tempel in Jeruzalem was de religieuze plaats voor de Joden. Het was het huis van God. Hè? Het huis van gebed. Het huis waar redding is. Licht van de wereld werd die plaats genoemd. Ja? Een levend water, zoals in Ezekiel staat. Een levend water dat stroomt vanuit de stenen en de poorten naar de rest van de wereld toe. De tempel was op een berg, zodat iedereen het kon aanschouwen. Het was een symbolische plaats waar Gods aanwezigheid zou vertoeven. Letterlijk, als je leest in het Oude Testament, was er letterlijk een kolom van vuur en een kolom van glorie. Dat erop neerkwam wanneer Salomon dat inwijdde. Ken je dat verhaal? Met al die beesten dat ze offeren. En vuur kwam het heen. Dat was de plaats waar Gods aanwezigheid was. Maar Jezus kwam op aarde om iets nieuws te maken. Niet langer ging de aanwezigheid van God beperkt zijn tot een stad van God. Of de tempel, het huis van God. Maar ging het nu veranderd worden. Een nieuwe aanbiddingsplaats. Johannes, fantastisch evangelie trouwens. Johannes maakt het heel duidelijk dat Jezus in zijn evangelie schrijft dat Jezus de tempel ging vervangen door zijn eigen lichaam. Hij schrijft het al vanaf het begin, Johannes hoofdstuk 1. Hè. We weten, in het begin was het woord en het woord was met God en het woord was God. En we aanschouwden de glorie van God in de enige geboren Zoon van God. En dan in vers 14, het woord is mens, is vlees geworden in de NBG-vertaling. Andere vertalingen zeggen, is mens geworden. En het heeft onder ons gewoond. Het is letterlijk in het Grieks, het heeft onder ons getabernakeld. Amen. Het tabernakel of de tempel in het Oude Testament is waar de glorie van God was. Maar nu is de glorie van God in menselijke gedaante gekomen en is rondgewandeld onder ons. Amen. Niet langer tussen vier muren, maar in menselijk vlees. En dan zegt hij, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geboren des vaders, vol van genade. En
waarheid.
Wil je God leren kennen? Leer en lees het leven van Jezus. De schrijver van de Hebreeën zegt, in hoofdstuk 1 vers 1, in deze laatste tijden heeft God gesproken doorheen zijn Zoon. Amen. Het leven van Christus is wie de Vader is. Jezus zegt, als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien.
Amen.
Amen. Ik ben in de Vader en de Vader is in mij. En de apostel toen, als ze dat hoort, zeggen, ik versta er niks van. En ze begonnen pas te verstaan aan de opstaan. In ieder geval, dus, waar was ik? Johannes 7:14. Dus Jezus heeft onder ons gewoond, God in Christus, en wandelde onder ons, de nieuwe tempel. Hij zegt, als je verder scrolt naar beneden, in vers 51, Johannes markeert typisch die uitspraken van Jezus, degene die Matthäus, Marcus en Lucas niet noteren, maar Johannes heeft een heel theologisch evangelie om te bewijzen dat Jezus niet zomaar iemand is. Hij kwam om iets nieuws in te stellen. Hij zegt, waarachtig verzeker u, hoe ik eraan toe, jullie zullen de hemel. Hij zegt het tegen Thomas. Sorry, niet dat Thomas, Nathanael. Nathanael die direct zei van, wauw, u bent Christus, want Jezus had een visioen gegeven aan Nathanael. En hij begon al te geloven. En Jezus zegt, waarachtig verzeker u, voeg daaraan toe, jullie zullen de hemel geopend zien. En de engelen van God zien omhoog gaan en neerdalen naar de mensenzoon. Wat wil dat zeggen? Want hij geeft hier, Jezus zegt hier iets heel cryptisch en symbolisch. Hij verwijst naar het visioen van helemaal in het Oude Testament. Van wie was nou? Jacob. Die ook een visioen kreeg. Van de hemel en de aarde, engelen neerdalend op een ladder. Ja. Ja? Dat was gewoon een symbolische visioen om te zeggen, de engelen zijn de bemiddelaars tussen God en mens. En er gaat iets komen. Amen. Maar er is iets nieuws gekomen. Amen. Jezus zegt nu dat je de engelen van God ziet omhoog gaan en neerdalen naar de mensenzoon. Er komt een nieuwe bemiddelaar. Er komt een nieuwe tussenpersoon tussen God en de mensen. Amen. Er komt een nieuwe ladder, amen. Waardoor wij langs de welke wij omhoog moeten stijgen. En het is de mensenzoon. Het is niet langer langs de wet van Mozes. Het is niet langer langs Mozes die de wet heeft ontvangen in het Oude Testament. En als je al die zaken doet, dan ben je rechtvaardig en zijn je zonden vergeten. Nee, het is nu doorheen Jezus Christus. Amen. En als je in hem gelooft, word je rechtvaardig bevonden. En dat gaat je leven veranderen.
Amen.
En gaat je nieuwe werken geven. Gaat je nieuwe vruchten dragen. Dus niet langer zouden de priesters in hun werk, in de tempel, bemiddelaars zijn tussen de mens en God. Maar de mensenzoon gaat die plaats innemen. Hij is het volk aan het warm maken. Dat wat je hier allemaal ziet, die tempel en die stenen, dat gaat vervangen worden. Ik ben de vervanger. Ik ben gekomen. Hetgeen dat voorspeld is over mij, is en gaat in mijn leven uitkomen. Amen. Niet langer gaat er een priester en een hoge priester nodig zijn om te bemiddelen tussen u en God. Ik ga de bemiddelaar zijn. Ik ga de wandeldempel zijn. Dan gaan we naar Johannes 2. En hier schrijft Johannes weer iets merkwaardig op. Je kent de passage. Het is de tempelreiniging. Het is zijn eerste tempelreiniging. Jezus heeft er twee gedaan. In het begin van zijn bediening en in het laatst van zijn bediening. Hij maakte een zweep van kaal en joeg ze allemaal de tempel uit met een schaap en runder. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond. Gooide de tafels omver. Riep tegen de duivelkoos: weg ermee, jullie maken een markt van het huis van mijn vader. 17. Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat. De hartstocht voor uw huis zal mij verteren. Maar de Joden vroegen: met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen? God heeft die tempel aan ons gegeven. God heeft deze plaats, heilige grond, aan ons gegeven. Wie ben jij? Dat jij zomaar hier ons mag buitenjagen. Wij zijn aangesteld door God om hier te zitten. Ze waren allemaal hypocriet bezig en ze waren allemaal afgevallen. Hij heeft er allemaal een roversden van gemaakt. Ze waren woekerkoersen aan het aanrekenen aan de arme mensen die daar kwamen om God te willen aanbidden met een offer. Maar ze maakten er profijt van. En Jezus, Jezus antwoordde. Wilde weten met welke autoriteit? Breek deze tempel maar af. En ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. 46 jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd, zeiden de Joden. En u wilt hem in 3 dagen weer opbouwen. Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Johannes voegt dat erin toe, vers 21. Amen. Jezus, zei met welke autoriteit, ik zal het u laten zien. Je gaat het nu nog niet zien, maar wacht maar totdat je mij hebt doodgemaakt. Hè? Want hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Dat blijft niet dood. Dat gaat terug opstaan. En dat gaat duidelijk maken dat die stenen tempel, waar jullie allemaal zo aan vasthouden, als je daar te hard aan gaat vasthouden, aan je religies en tradities, en je gaat niet lezen, je gaat niet opnemen wat er is gezegd geweest over mij, dan ga je mee omkomen in deze stad, in deze tempel, want in 70 na Christus is inderdaad de tempel, elke steen ervan.
Amen.
Vernietigd en verbrand. En zij die vasthielden aan de oude bestel, aan het oude verbond. Ze hebben 40 jaar de tijd gekregen om zich te bekeren, die Joden. Maar al diegenen die Jezus verwierpen en zeggen van, weg ermee deze Messias, weg met die apostelen, weg met deze Heilige Geest waarover jullie spreken, die bleven in die tempel. Die bleven vasthouden aan hun oude rites, want God had iets nieuws gemaakt. En zij kwamen op. Amen. Laat het niet zo met u zijn vandaag. Amen. Ik weet niet aan welk ritueel u vasthoudt, maar Jezus zegt, zij die hem aanbidden moeten, hem aanbidden in de geest en in waarheid.
Amen.
Ik zal nog een aanloop aan het nemen. Ik kom terug naar Johannes 4. Amen. Dus de letterlijke tempel ging vervangen worden door een levende tempel. Johannes 7. Amen. De laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en hij riep: laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. Nee, natuurlijk, wij weten niet veel over de context. Wel, als je boeken leest, weet je dat wel natuurlijk. Maar wat Jezus hier zegt is redelijk revolutionair. Hij staat in de tempel. Tijdens, trouwens, de laatste dag van het feest was het loofhuttefeest. En dat speelde zich af in de tempel. En wat men dan deed, was men las verschillende passages uit het Oude Testament. Voor hun was dat niet het Oude Testament natuurlijk, dat was gewoon de Bijbel voor hun. Waarin dat spreekt over een komende Messias die komt. En hij gaat de harten vullen met levend water. Het spreekt in Ezekiel over een nieuwe tempel die gaat komen waaruit water gaat stromen uit de poorten. En dat water gaat naar alle naties. En zij namen dan zo'n bassin met water, ze gingen dan naar een of ander gebedsplaats, daar trokken ze water uit, dan gingen ze allemaal samen als een grote processie naar de tempel, om dan water over het altaar te kappen. Dit als symboliek van de komende Messias die levend water gaat brengen. En de echte Messias staat daartussen. En die roept: laat wie dorst heeft bij mij komen. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie mij gelooft. En aan de woorden, Jezus was aan het zeggen. Weet man, dat visioen van Ezekiel wat jullie hier zitten zingen en voor te lezen. Ik ben hier. Ik ben die levende tempel. Waaruit levend water gaat stromen. En diegenen die in mij geloven aan mij, zullen allemaal wandelende tempels worden. En het gaat verspreiden naar de uithoeken van de aarde. Johannes 8. Vers 12. Jezus nam opnieuw het woord. Hij zegt, ik ben het licht van de wereld. Dus niet alleen is hij het water. Voor diegenen die dorst hebben. Hij is ook nog het licht van de wereld. Ik denk dat de Joden onderhand zot werden van deze man. Die claimt dat hij eigenlijk de vervanging gaat zijn van al hun rituelen, hun tempel. Nu zegt hij, ik ben het licht van de wereld. Terwijl dat er een heel religieuze eredienst gaande was met het aansteken van grote lichtkandelaars ter herinnering van de vuurzuil van de uittocht toen ze uit Egypte gingen. Ter herinnering dat Jeruzalem, de tempel, het licht van de wereld is. En hier is een man die zegt, ik ben het licht van de wereld. Wat? Blasfemie, godslastering. Hou stenen al gereed. En dus kan je begrijpen, Jezus, en Johannes noteert dat allemaal, fantastisch evangelie, om aan te tonen, amen, dat er een nieuw verbond is gemaakt. Er is een nieuwe plaats van aanbidding. Het is niet meer in een plaats, het is niet meer in een tempel. Halleluja. Het is eeuwig waar, want God is geest. Halleluja. En zij die de Heere in zich hebben, zij die de Heilige Geest ontvangen, amen, we zijn wandelende tempels. En aanbidding is overal waar wij onze voeten zetten. Amen. Johannes 4:20. Ik kom terug bij de Samaritaanse vrouw. En dus de Samaritaanse vrouw zegt, onze voorouders vereerden God op deze berg. En bij u zegt men dat er in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Amen. De Samaritanen, ik had straks al gezegd, was een volk dat de Joden weerde. Waarom? In 722 voor Christus werd Israël afgevoerd in ballingschap door de Assyriërs. 722 voor Christus, dat is niet belangrijk inderdaad. Maar dus de Israëlieten werden als slaven meegenomen naar Assyrië. Nadien, zo'n 300-400 jaar later, mochten de Joden, die trouwens in 586 voor Christus zijn afgevoerd naar Babylonië, in ieder geval 70 jaar nadien mochten die allemaal terugkomen. Maar de Israëlieten hadden zo'n beetje hun identiteit verloren. De Joden, dat is trouwens een afgescheiden stam, die hadden hun identiteit nog wel. Die gingen naar Jeruzalem, die gingen de stad herbouwen, die gingen de tempel herbouwen. Maar de Israëlieten die op het land leefden, hadden zich vermengeld met heidense bevolking. En die werden dan Samaritanen genoemd. Dat was zo'n mengeling tussen Israëliet en heiden. En die werden zo door de pure, dus aanhaling steeds door de pure Joden, zo wat gemeden. En dus die mochten niet meedoen aan de herbouwing van de tempel. Want die was vernietigd in 586 voor Christus. Die was vernietigd. En ze wouden herbouwen, maar Samaritanen weg ermee. Jullie zijn niet puur genoeg, jullie zijn niet heilig genoeg, snap je? Dus de Kamachi, it's a racial thing. Het was alleen de Joden, alleen wij mogen, wij zijn door God aangesteld. Alleen wij, we gaan niet dezelfde fout maken. We gaan God nu echt aanbidden. We gaan hem nu echt zo vereren. We gaan ons zo houden aan de wet van Mozes, want we willen niet meer in ballingschap worden genomen. Dus ze gingen helemaal de andere kant uit. Van eerst het aanbidden van de Baals en de Asherets. Gods oordeel komt, ze mogen terugkeren en we, oh mannen, we gaan niet meer die fout maken, we gaan ons zo legalistisch opstellen. En de fariseers zijn geboren. En zo komen de fariseers zo'n 400 jaar later dan in de tijd van Jezus met die mindset. Zo wet op wet en nog meer wetjes maken, dat we zeker niet die wet gaan verbreken. Snap je de mindset? Maar goed, terug. De Samaritanen die mochten dus niet meedoen aan de herbouw van de tempel en dus zeggen, weet wat, we maken onze eigen tempel. We maken onze tempel in die plaats. En dat wordt dan ons centrum van aanbidding. En daar gaan wij God aanbidden. Snap je? En dus Samaritaanse vrouw zegt, ja, maar wij hebben onze berg in Sichem. En jullie, de Joden, zeggen het is daar. Maar dan komt de Heer met zijn fantastisch antwoord. Hij zegt, geloof me, zegt Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem, de Vader zullen aanbidden, want er komt een wandelende tempel. Halleluja. Er komt een wandeltempel en jij hebt hem nu reeds gehoord.
Amen.
Halleluja. Er is zoveel ruzie in de wereld. Amen. En voornamelijk in Jeruzalem. Het is de plaats waar ze nog steeds deze discussie voeren. Amen. Ja, maar wij zeggen het is onze plaats. En de moslims zeggen, ja, maar het is onze plaats. Want Mohammed is hier geweest. En de Joden zeggen, het is onze plaats. En Mozes heeft daar de 10 geboden ontvangen. En David heeft daarna de tempel gebouwd. En daarna Salomon. En dan weer herbouwd. Dat is onze plaats. En dan zijn er de christenen die zeggen, ja, maar het is onze plaats. Want Jezus is daar gekruist. Jezus had duidelijk gemaakt. Het is niet die berg, maar die berg. Als je nou aanbidt, is het in geest. Want God is geest. God is overal. Amen. En er komt een einde aan religieuze rites. Amen. Aanbidding zal altijd overal kunnen gebeuren. Want Jezus, halleluja, zal opstaan uit de dood. En zal nu in de harten van de mensen kunnen aanvaard worden. Halleluja. En Jezus probeerde dat duidelijk te maken aan de mensen. Johannes 8:48. De Joden werden eraan bevangen. Na zijn uitspraak over ik ben het licht van de wereld, ik ben water, hè? Zeggen de Joden. De Joden riepen, zeggen we soms ten onrechte dat u een Samaritaan bent en dat u bezeten bent? Ja, gewaad, inderdaad. Zeg je, maar dit is een hele tijd maar aan het praten dat hij een tempel is. Die klinkt zoals de Samaritaan, want Samaritaan die zeggen ook van onze tempel is de echte tempel in Sechem. Zeg ik aan de Samaritaan, want dat was het. Een van de zwaarste vernederingen. Iemand de Samaritaan noemen. Ja? En dat u bezeten bent. Ja? Die man moet wel hoesten niks. Allee, hoe kunnen nu het licht van de wereld maken? Hoe kunnen nu water uit jezelf? Want het is er gewoon als je in hem gelooft. En Jezus ging nog verder wanneer hij zei, je moet mijn vlees eten en mijn bloed drinken. Toen dachten ze helemaal van, oké, goed. Je moet ergens in een crazy town gaan wonen. Amen. En laten we maar weglopen van deze man. Alles wat hij zei. Prijs Heer, en dank God voor de apostel, dank God voor de evangelieschrijvers, dat zij zijn geïnspireerd door God om die woorden neer te plannen. Amen. Voor ons om daarvan te kunnen, halleluja, genieten. Dank de Heer dat Hij zijn woord heeft bewaard, nietwaar? Dat wij nu, halleluja, iets hebben, amen, van de woorden van de levende God in Christus. Amen. En ik begrijp nog niet alles. Amen. En ik ga ook nog niet alles begrijpen aan deze kant van de eeuwigheid. Amen.
Amen.
Maar er komt een dag, zegt de Heer. Amen. Dat ik zal terugkomen. En dan zul je mij zien, gezicht tot gezicht. En dan zal je zien volledig. Nu tast ik een beetje rond in het duister. Maar dank God voor zijn licht, nietwaar? Dank God voor zijn begeleiding. Dank God, halleluja, dat Hij mij een openbaring geeft. Dank God dat Hij mij zijn aanwezigheid laat voelen. Dat Hij mij begeleidt. Amen. Daarom heb ik Hem zo nodig. Daarom moet ik Hem aanbidden, in waarheid en in geest. Daarom moet ik Hem glorie geven. Want hoe meer, het is niet van moeten, ik mag het. Amen. Want hoe meer ik dat doe, hoe meer ik kan zien in deze duisternis. Halleluja. Het goede nieuws is dat we niet naar een priester meer moeten gaan om te weten wat waarheid is. Het goede nieuws is, halleluja, dat we het kunnen lezen voor onszelf en rechtstreeks kunnen vragen aan de Heer. In de tijd van Jezus moesten ze allemaal naar de synagoge, moesten ze naar de tempel, moesten ze hun offers brengen voor vergeving van zonden te krijgen. Ze moesten brengen naar de hoge priester en de hoge priester moest dan dat offer inspecteren. Om te zien of het offer of dat beest wel goed genoeg was bijvoorbeeld. Je mocht niet zomaar iets brengen, hè, zuster Kamadji. Als je een lamke bracht zo mijn defect eraan, dan zeg je, breng dat lammetje maar naar huis. Uw offer is niks waard. Dank de Heer. Want als ik zelf kom met mijn eigen offers, met mijn eigen werken, om mijn eigen rechtvaardigheid af te kopen, pas op, en iedereen heeft de neiging om dat te doen. Ik betrap mezelf erop. Dat ik mijn eigen probeer te rechtvaardigen door mijn eigen daden, door mijn eigen zaken. Door mijn eigen controle te willen behouden. Terwijl God zegt, laat het los. Ik ben in controle. Weet je niet wat mijn zoon heeft gedaan voor jou? Zijn offer is perfect. Jezus kreeg de woorden te horen. Dit is mijn geliefde zoon. In wie ik vreugde vind. Weet je wat? Dat is zijn doopzoon, dat Johannes. De hemel ging open, de stem uit de hemel, de duif daalde neer. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik vreugde vind. Eventjes later, bij zijn tweede openbaring, in de apostel waren erbij, weer die stem. Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Luister naar hem, dat is wat God zei. Luister naar hem. Amen. Amen. Er is maar één iemand naar de welke dat wij moeten echt luisteren. Dat is Jezus Christus. Amen. Het is niet Mohammed. Het is niet Boeddha. Het is zelfs niet Mozes. Maar Jezus is de vervulling van hetgeen dat Mozes in symboliek aan het doen was. Amen. Amen. De apostelen kregen de boodschap te horen. Luister naar hem. Halleluja. Als God het zegt. Het is de geliefde zoon in wie ik vreugde vind. Amen. God vindt alleen maar vreugde, en ik klinkt heel raar, in Jezus. Omdat Jezus het perfecte offer was, het perfecte leven had. En dan zegt de Bijbel in Hebreeën 11, is er maar één manier om God vreugde te geven, wij als mensen, is doorheen geloof.
Amen.
Doorheen geloof. Amen. Het is geen enkele manier om God te plezieren, maar doorheen geloof in de zoon van God. Want God heeft vreugde in de zon. En wil jij vreugde van God krijgen, moeten we geloven dat Jezus... Dat is wat ik wil zeggen.
Amen.
Amen. En dat is aanbidding in geest en in waarheid. Dank u, Jezus. Halleluja. We kunnen God overal aanbidden. Onze aanbidding moet gemotiveerd worden. Doorheen zijn Heilige Geest. Doorheen zijn aanwezigheid. Door zijn zachte aansporing. Door wie en wat hij is. Amen. Daar moeten we voor openstaan. Aanbidding in de waarheid. Kunnen we even verder lezen? Kent u naar Johannes 4 gaan? Ik ga hiermee. Vers 22. Jullie weten. Ja, ga maar naar nummer 1. De allereerste vers. Jullie weten niet wat je vereert. Jezus zegt dat tegen de Samaritanen. Jullie weten niet wat je vereert. Maar wij weten dat wel. De redding komt immers van de Joden. Ik ga direct over vers 23. Maar komt de tijd en de tijd is gekomen naar wie de Vader echt aanbidt. En aanbidt in geest en in waarheid. Zie, de Samaritanen hadden ook aanbidding. Ze hadden ook aanbidding. En hun aanbidding was misschien wel oprecht, maar het was niet juist volgens Jezus. Ze deden hun eigen ding. Ze kenden de God van het Oude Testament niet helemaal. Hun aanbidding was niet juist gericht. Zij aanvaarden trouwens alleen maar de eerste 5 boeken van het Oude Testament. De Tora. Zij aanvaarden niet de poëten. Zij aanvaarden niet de profeten. Dus voor hun was alleen maar de eerste 5 boeken van de Tenach, de Tora. Jezus die aanvaardt trouwens het hele geschrift, want die quoteert uit de psalmen en die quoteert uit de profeten. En hij zegt, jullie weten eigenlijk niet wat je aanbidt, maar wij weten dat wel. Dus de Samaritanen hadden dus een beperkte kennis en openbaring van wie God is. En wat God van zijn volk verlangde. Maar wat ze deden was niet volgens de wil van God. Dus je kan wel oprecht God aanbidden, maar als je geen openbaring hebt van wie die volledige God is. En nu in het Nieuwe Testament de God in Christus. Amen. Dan ben je niet waarlijk God aan het aanbidden. Snap je wat ik wil zeggen? Betekent dit dan dat de Joden helemaal juist waren? Nee, ze hadden misschien wel een kennis van die ene ware God. Ze hadden misschien wel kennis van er is maar één God en al de andere goden zijn valse goden. En wij hebben de wet gekregen en wij hebben de waarheid gekregen. Ja, maar hun motivatie waarmee ze God aanbaden. Het mocht misschien wel correct zijn, maar het was gemotiveerd vanuit andere motivaties dan pure liefde voor God. Snap je wat ik wil zeggen? Hun tempel was niet meer een plaats van aanbidding. Hun tempel was een plaats van corruptie. Oh, maar wij hebben de waarheid. Je weet wat Jacobus daarop zegt? Jacobus in zijn brief, hoofdstuk 2. Hij zegt, zelfs de duivels weten dat er één God is. Ja? En zij schudderen van angst. Jacobus zelf, een Jood, broer van de Heer trouwens. Die wist wat de Joden dachten. Die zeiden de hele tijd, jongen, wij zijn kinderen van Abraham. Wij hebben de waarheid. Wij hebben de ene God. Shammai Israël, Adonai Shammai Israël Echad. Dat wil zeggen, hoor o Israël, de Heer onze God, de Heer God is één. dat was de Shemai. Shemai, dat noemt Horo Israël. Dat bonden ze letterlijk op hun voorhoofd. Letterlijk met kiesjes. Letterlijk op hun rechterhand met van die doekjes rond. En daarin hadden ze dan verzen geplakt. En letterlijk gingen ze rond de hele dag. Shemai Israël, Adonai, Eloheinu Adonai, Echad. En zo. En nu doen ze dat trouwens nog altijd. Hè. De hele tijd maar rond. En de hele tijd maar die verzen te quoteren. Maar ze hebben de openbaring van God in Christus gemist. Amen. Jezus zei, als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. Ik ben de openbaring van de liefde van God in menselijke gedaante. Halleluja. Wil je weten hoe God werkelijk is? Amen. Blijf niet hangen in het Oude Testament. Want het Oude Testament waren allemaal schaduwen. Amen. Waren allemaal voorafschaduwingen. En dat wijst naar degene die ging komen.
Amen.
Jezus Christus. Amen. En dus die joden, ja, maar wij hebben de ware God. Wij zijn gered, wij hebben de waarheid, kinderen van Abraham. Shema Israël. En Jacobus zegt, je zit hier de hele tijd te zeggen, ene God, fantastisch. Maar zelfs de Duitsers geloven in die ene God. Je kunt maar beter werken, produceren, die toebehoren aan uw geloof. In plaats van de hele tijd te zeggen, ene God. Zelfs in de tijd van Jezus. Corrupte tempel. Amen. En maar zeggen, ene God, ene God. Maar de Heer kwam binnen in zijn tempel en hij joeg iedereen buiten. Amen. Dank u, Jezus. Dus aanbidding in de waarheid betekent, broers en zusters, weet wie je aanbidt. In de geest betekent overal met de juiste motivatie gedreven door zijn geest die nu beschikbaar is voor allen die geloven.
Amen.
Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, de worship team. Amen. Amen, amen, amen. Nu, God is genadig, nietwaar? God is geduldig. God is genadig en God is geduldig. Dank de Heer dat hij geduldig is, want ik wist in het begin niks. Ik wist in het begin niks. Ik deed maar mee, ik deed mijn handen omhoog. Ik wist alleen, God houdt van mij. Ik wist niks over de theologische nuances. Ik wist niks van de Bijbel. Ik had dat ooit eens in school gelezen, maar dat sprak me niet veel aan. Die zaken over Jezus. Maar ik wist één ding zo'n 25 jaar geleden, toen God mij had gevuld met zijn Heilige Geest. Amen.
Amen.
En ik besloot om mij te dopen in de naam van Jezus, zoals het boek van Handelingen ons zegt te doen. En ik wist maar één ding, Jezus houdt van mij. Amen.
Amen.
Hoe dat allemaal zat, van de machtige God in Christus. Hoe dat hij juist zat van de machtige God in Christus. Ik wist het allemaal niet. Maar dank de Heer dat hij geduldig was met mij. Dank de Heer. En geleidelijk aan openbaarde hij zich meer en meer. En nu nog steeds. Hij is het steeds aan het doen. Hij openbaart meer en meer van wie hij is en wat hij heeft gedaan. En it still blows my mind. Amen. Nou, 25 jaar, it still blows my mind. En er is weer iets nieuws dat ik leer. Er is weer iets nieuws dat ik zie. Van oud naar nieuw. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Maar ik bid, Vader, dat mijn aanbidding niet mag vervallen in rituelen, in hypocrisie, in het doorgaan doorheen emoties. Vader, ik bid, Jezus, dat ik mag doen in geest en in waarheid, Heer. Halleluja. Dat ik mag doen, Heer, met een oprecht hart, Heer, om u te zien, om u te zien bewegen, om u te ervaren, Vader, in mijn dagelijks leven. Om andere mensen te laten zien, Heer, wie u bent, Heer. Dat is waarnaar ik streef, Vader. Laat het zo zijn in de naam van Jezus. Halleluja. Laat me niet doorheen emoties gaan, Heer. Laat me niet doorheen zaken gaan doorheen het vlees, Heer. Maar laat me oprecht u aanbidden in geest en in waarheid. In de naam van Jezus. Kom maar recht staan in de naam van Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. Dank u, Jezus. Nog één vers, Filippenzen 3, vers 3. Want wij zijn de ware besneden. Wij zijn de ware Israëlieten. Onze eredienst is geestelijk. Wij beroemen ons op Christus Jezus en vertrouwen niet op uiterlijke ceremonies. Dit is Paulus, amen, die het zegt tegen de kerk in Filippi. Hij zegt, mannen, laat u niet intimideren door de Joden. Laat u niet intimideren door zij die zeggen van je moet besneden worden en je moet naar de tempel gaan en je moet offers brengen of je wordt niet gered. Paulus zegt, nee, wij zijn de ware besneden. Wij zijn besneden door de geest van God, want er is een nieuwe levende tempel en dat is Jezus Christus en die zit nu in. in ons, maar onze eredienst is geestelijk doorheen de geest.
Amen.
En in de waarheid,
in de naam van Jezus.
Halleluja.
Thank you, Lord.